In handelingen 2 waren wij terechtgekomen in vers 38 en 39... waar aan het eind van de toespraak van de apostel Petrus de toehoorders vragen: wat zullen wij doen, mannen, broeders? En waar staat dan in vers 38: en Petrus zei tot hen: bekeert u, en ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen, want u komt de belofte toe, en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als het de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende: word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaande aannamen, werden gedoopt, en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En ze waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden. En een vreze kwam over alle ziel, en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelve aan allen, nadat elk van noden had. En dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende en van huis tot huis broodbrekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. En prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Tot zover. En ik hoop dat u duidelijk is dat in de laatste versen die wij gelezen hebben in dit hoofdstuk, dat we daar niet meer op die Pinksterdag zijn, maar al ver daar voorbij, kennelijk. Want er wordt geschreven hier over het leven van alle dag ongeveer van degenen die tot geloof kwamen, in elk geval hier op deze Pinksterdag. Het verhaal zelf gaat daar en weer verder in hoofdstuk 3. En het is maar de vraag hoeveel later we daar zijn. Hoeveel weken of wellicht maanden later we daar terecht zijn. Maar daar gaat het me verder niet om. Het gaat erom dat hier geschreven wordt over degenen die tot geloof kwamen. 3000 zielen heet het in vers 41. We hebben het daar nog wel over. Maar het gaat eerst even nog om vers 38 en 39. Men zou zich bekeren, in de praktijk namelijk tot geloof komen. Maar in de praktijk is dat natuurlijk ook bekeren, mede omdat deze woorden gesproken werden tot degenen die Jezus gekruist hadden. Dat vind ik niet uit, maar dat staat er gewoon, hè, in vers 36. Namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt, waarbij niet alleen sprake is dus van ongeloof, maar wel degelijk ook van praktische consequenties, werken zo je wilt, die daaruit volgden. En daarom kan met recht hier Israël, of althans het Joodse volk, of althans de toehoorders, worden opgeroepen tot bekering. En bekering is uiteraard een praktische zaak, begrijp je me goed? Geloof en bekering zijn niet werkelijk verschillend. Ik bedoel, je kunt niet het ene hebben zonder het ander. Maar geloof is meer in de eerste plaats, althans, de gesteldheid van het hart. Terwijl het woord bekering niet maar spreekt over de gesteldheid van het hart, maar wel degelijk over het praktische leven uiteraard. Het gaat om een praktische ommekeer. Voor de rest liggen die woorden in hun betekenis in hoge mate over elkaar heen. Dus we zullen het over het verschil niet hebben. In elk geval hier heet het: bekeert u, en verderop in handelingen is het steeds geloof. Geloof in de Heer Jezus Christus. En dat is waar het om gaat natuurlijk. Want daardoor zou men vergeving van zonde ontvangen. Dat is ook een van de weinige plaatsen trouwens, schriftplaatsen, waarin ook melding gemaakt wordt meteen van: en een ieder van u wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus. Heel simpel, en ik weet dat ik nu op dingen terugkom, maar dat is maar heel even dan, hè. Maar heel simpel, deze mensen hadden in het openbaar de Heer Jezus Christus afgewezen en gekruisigd. Ze zouden ook in het openbaar belijdenis doen van hun bekeringen, van hun geloof in hem alsnog. En dat is waarschijnlijk de reden waarom het hier expliciet bij staat. Zo sterk dat men er dikwijls van maakt dat de doop kennelijk een voorwaarde is voor behoudenis of voor zaligheid. Wel, zo sterk is het niet. Dat kan namelijk niet, want het zou in strijd zijn met andere schriftgedeelten. Maar goed, ik kom daar nu niet op terug, want dat heb ik vorige keer ook al uiteengezet. In elk geval is het zo, men zou zich bekeren en men zou de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Ter plekke en terstond, uiteraard. En ik loop even op dingen vooruit, want later komen wij terecht in pak een beet handelingen hoofdstuk 10, waar Paulus spreekt in het huis van Cornelius, tot Cornelius en de hele familie, zullen we maar zeggen. En het personeel. De ondernemingsraad en weet je veel wie er allemaal bij waren. Maar in ieder geval de hele huishouding van Cornelius. Die mensen kwamen tot geloof en begonnen te spreken in tongen. En pas daarna werden ze gedoopt. Zodat maar bewezen is dat zij de geest ontvingen alvorens zij gedoopt waren. En dat doop in water dus niet de voorwaarde, niet een voorwaarde is om de Heilige Geest te ontvangen. Niet bij ons en ook niet in Pinkstergemeenten of hoe die tegenwoordig zich maar noemen met allerlei eufemismen. Duidelijk. Geen vragen, geen vragen. Mooi. Gaan we weer verder. We hebben het daar later wel weer over dus. Maar het idee was, deze Jezus die gij gekruist hebt is van Gods wegen opgewekt en heeft als eerste die Heilige Geest ontvangen, want dat staat zo ongeveer in vers 33. En daarna staat er, en als u zich bekeert, komt tot geloof in hem die God uit de dood heeft opgewekt, zult ook gij dezezelfde gave, deze beloofde Heilige Geest ontvangen. Dat heb ik natuurlijk vorige keren ook gezegd, maar met genoegen herhaal ik het, hè? Want dat is de prediking hier. De Heer Jezus ontving die geest en daarmee eeuwig leven, of andersom, net zo je wilt, omdat het toch hetzelfde is. En wij die geloven, ontvangen diezelfde geest en datzelfde leven. Want u, en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen, vers 39, want u komt de belofte toe, en de belofte is uiteraard de belofte des Heiligen Geestes. Uit vers 33, dat wat er beloofd was. Of gewoon, het is de gave des Heiligen Geestes uit het voorgaande vers, vers 38. Mocht dat nog niet genoeg zijn, dan hebben we altijd nog Handelingen 1 vers 4. Dat ze zouden verwachten de belofte des Vaders. Want gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden enzovoorts. Lijkt me duidelijk genoeg, de belofte is een belofte van uitstorting van de Geest. Maar je kunt ook gewoon zeggen, belofte is belofte van eeuwig leven. Of gewoon, de belofte was dat ieder die gelooft kind van God zou worden en dus ook zo zou genaamd worden. Met dank aan Johannes 3 vers 1 en aan Johannes 1 vers 12 of daaromtrent. Men zou kinderen kind van God genaamd worden. En niet alleen maar zo genoemd worden, men zou het ook zijn en daarom zo genoemd worden. Kortom, men zou wedergeboren worden, Nico. Nee, Demus. Ja, niet die andere. Nee. Ja. Want u komt de belofte toe, de Heilige Geest namelijk. Eeuwig leven en daarmee een nieuw verbond. Een nieuwe geest in uw binnenste, uit de oud-testamentische profeten. Een nieuw hart, eveneens uit diezelfde oud-testamentische profeten. En uit de psalmen niet vergeten. Want u komt de belofte toe. Zoals er staat in Handelingen 13, God heeft de beloften gedaan aan de vaderen. En heeft die belofte aan ons, hun kinderen, vervuld als hij Jezus uit de dood verwekt heeft. Want de opstanding van Christus is de vervulling der beloften Gods. Nee, niet zijn geboorte dus, hè? Maar goed, we hebben kerst nou weer flink ver achter ons. Maar zijn opstanding uit de dood, daar verscheen de Messias uiteraard. Daar werd de eerstgeborene ingebracht in de wereld, met dank aan Hebreeën 1. U komt de belofte toe en uw kinderen, dat wil zeggen het wijst ook op volgende generaties, vanzelfsprekend. Dat vind ik altijd een mooie, want dat suggereert toch op zijn minst dat de apostel weet dat de prediking van het evangelie ook in deze omstandigheden niet alleen zal beperkt blijven tot deze ene generatie, maar ook tot volgende generaties. Hetgeen automatisch inhoudt dat Petrus dus inderdaad niet verwachtte dat in zijn generatie en dus tijdens zijn leven de wederkomst van Christus zou plaatsvinden of iets dergelijks. Dat hij geloofde in de wederkomst van Christus, ja, dat staat het volgende hoofdstuk in elk geval. Dat hij die verwachtte en daar zijn hoop op gevestigd had, ja, wij ook namelijk. Want daar verwachten we inderdaad het loon, de heerlijkheid die God ons beloofd heeft. Wij verwachten onze openbaring voor de rechterstoel van Christus met alle consequenties van dien. Maar dat we het verwachten wil niet zeggen dat we het verwachten, dat we ook daadwerkelijk verwachten dat het in deze generatie en tijdens ons leven hier nog gebeurt. Hoewel wij dat wel verwachten eigenlijk. Ja, je moet die dingen wel uit elkaar houden natuurlijk. Want u komt de belofte toe en uw kinderen. En niet alleen degenen die hier waren, maar ook allen die daar verre zijn. Verre van wat? Verre van Jeruzalem. Ja, maar meer in bijzonder natuurlijk ver van het burgerschap Israëls. En die term leen ik even uit Efeze hoofdstuk 2. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart, gij die eertijds verre waart, gij die eertijds vreemd waart van het burgerschap Israëls en zonder God, zonder Christus in de wereld, vreemdelingen van de verbonden der belofte, dat gij die eertijds verre waart nabijgebracht zijt, enzovoorts. Zie, met andere woorden, het is niet alleen bestemd voor de Joden, maar ook voor de heidenen in het algemeen, en meer specifiek, niet alleen bestemd voor de Joden die Israëlieten waren, maar ook bestemd voor diegenen die inmiddels al geen Israëlieten meer waren. En die dus vervreemd waren van het burgerschap Israëls weer. Efeze hoofdstuk 2. En ik heb het dus even gauw tussendoor nog even over die 10 stammen. Zoals ik het daar ook over had. Naar aanleiding van vers 36. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. De term niet voor 2, maar voor 12 stammen. Dat wil zeggen voor alle geslachten Israëls, zoals dat heet. En hier vind je het weer terug. Waarmee me weer gezegd wil zijn dat deze boodschap niet exclusief bestemd was voor de Joden, want dan zijn we 2 stammen van Israël. Maar ook voor die 10 stammen die heidenen waren, en dus was het bestemd ook voor de heidenen. Want meer categorieën zijn er niet, hè? Alleen Joden en heidenen. Goed. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verder zijn, zoveel als het de Heere onze God toeroepen zal. Die levert wat problemen op door laten we zeggen, laat ik het maar eerlijk zeggen, gewoon door een Calvinistische lering met betrekking tot uitverkiezing, roeping of hoe dat maar heten mag. Maar er is echt niks moeilijks aan. Het hele punt is namelijk dat wanneer wij tot geloof komen, worden wij geroepen. Want alleen gelovigen zijn geroepen. Niet om tot geloof te komen, uiteraard. Maar ze zijn geroepen om tot zonen te worden gesteld. En dus worden zij geroepen en vervolgens op grond van die roeping toegevoegd aan een gemeente van eerstelingen, gemeente van eerstgeborenen, die tot zoon, dan wel tot zonen, zal worden aangesteld, of hoe je dat maar zegt. Want zo is dat. Dat wil ik wel nader toelichten, maar ja, het is een onderwerp op zich, hè. Daar heb ik ook wel eens 6 avonden over gesproken. Over zoiets. Want ja, je loopt tegen zoveel uitspraken op die in dat onderwerp aangehaald worden. Maar we doen vanavond dus maar iets korter. Ik zoek met u op even Efeze hoofdstuk 1. Omdat in veel kringen die tekst ook misbruikt wordt. Maar dit is juist zo'n duidelijke, daarom haal ik hem nu aan. Efeze hoofdstuk 1. Waar staat in vers 3 dat God ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus, waarmee dus gezegd wordt dat de zegeningen van Christus onze zegeningen zijn. Die heb je toch, hè? God heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. Dat wil zeggen, voor zover wij in Christus zijn, dat betekent gewoon in gewoon Nederlands, voor zover wij aan hem deel hebben, want dat is gewoon Nederlands. Of nog anders, voor zover wij het leven van Christus hebben ontvangen, voor zover wij wedergeboren zijn. Dus hebben wij deel aan al zijn hoedanigheden, dus ook aan zijn beloften en zijn zegeningen. Zullen dus ook hebben aan zijn heerlijkheid, de openbaring van zijn heerlijkheid wel te verstaan in de toekomst. Maar daarna volgt een soort samenvatting. Dan wel opsomming van wat die zegeningen zo'n beetje zijn. Vers 4. Zoals, gelijk staan er, gelijk. Dat is hetzelfde als zoals. Hè? Zoals daar zijn. Zoals hij ons uitverkoren heeft voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem. Want zo heb ik hem vaak horen citeren. God heeft ons uitverkoren, opdat wij, enzovoorts. Dat staat er niet, hè? Er staat gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Niet, hij heeft ons uitverkoren om in hem te zijn, maar sinds wij in hem zijn, heeft hij ons uitverkoren tot heiligheid en onberispelijkheid. En daarna als vervolg daarvan, vers 5, daarmee zijn we ook tevoren verordineerd om tot zonen gesteld te worden. Wij zijn bestemd. Verordineerd. Tevoren bestemd, onze bestemming is tevoren bepaald om tot zonen te worden gesteld. Dat is één woord, zoonstelling, Helaas vertaald met aanneming tot kinderen, maar vooruit. Maar daartoe zijn we bestemd. Sinds wij in Christus zijn, uiteraard. Dat kan trouwens niet missen, want Romeinen 8 zegt het heel duidelijk. Die zegt dat we kinderen God zijn. Dan zijn we dus al wedergeboren, hebben we een nieuw leven ontvangen. En dan staat er, en omdat wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede erfgenamen met Christus. En dus wachten wij logischerwijze op onze zoonstelling. Lees het maar naar Romeinen 8, vanaf vers 19 of zo. Of iets eerder, vanaf vers 17. Is dat precies zo daar? We zijn kinderen Gods, daarom zijn we erfgenamen en dus zullen we tot zonen, erfgenamen feitelijk, tot zonen worden gesteld definitief in de toekomst. Maar het begint met dat we in Christus zouden zijn. Het hele punt is dat wij eerst tot geloof zouden komen, dat moeten wij zelf doen. He? Ja, sommigen schrikken daarvan, want u weet, wij kunnen zelf niks doen. Dus we kunnen ook niet tot geloof komen. En dat is een grove fout, hoor, dit. Die redenering. Want tot geloof komen is juist niet iets doen. Het is iets laten. Je moet gewoon laten. Je moet gewoon het woord Gods niet tegenspreken. Je moet gewoon laten. Want staat dat, is dat zo, dan is dat zo. Hoef je niks voor te doen. Ongeloof is een activiteit. Afweer. Geloof niet. Geloof is natuurlijk, zeg ik altijd. Kleine kinderen geloven alles. En wij zouden worden als kinderen. Wat kunnen kinderen? Nou ja, op geestelijk niveau bedoel ik uiteraard. Over het andere zullen we het niet hebben. Maar op geestelijk niveau geloven. Dat is wat ouderen missen helaas. Zie? En als ze ouder worden en een beetje volwassen worden, zie je dat bekkie ook dichtgaan. Dan kijken ze niet meer onschuldig uit hun ogen. Dan staat de afweer erop van je kan mij nog meer wijsmaken. En tegen dat ze gaan puberen, wordt helemaal erg. Ik meen het serieus. Maar zolang ze een onschuldig blikje hebben, dan geloven ze nog. Zelfs in Sinterklaas, dus... Nou, laat maar zitten. Maar het idee is gewoon, wij zouden gewoon het woord Gods accepteren. Degene die niet werkt, dat is Romeinen 4, geloof ik, of was het 10? Corrigeer mij als ik het verkeerd zeg. Maar degene die niet werkt, maar gelooft, Romeinen 10, hè? Of niet? Degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Tot 4? De uitkomst is de linkse bladzijde, de rechtse kolom, net iets boven het midden, maar ik weet niet meer of het 4 of 10 was. Maar goed. 4. Degene die niet werkt, maar gelooft. Eerste conclusie, geloof is dus niet werken. Geloven is een werkwoord, maar het heeft met werken als zodanig juist niks van doen. Het is het tegenovergestelde ervan. Vandaar dat ik ook altijd zeg, geloof is het tegenovergestelde van godsdienst. Want godsdienst, kijk je maar in die woordenboek, is per definitie een kwestie van werken. En geloof is dat juist niet. Wij zijn namelijk verlost van godsdienst. In de Bijbelse betekenis van de termen, daarbuiten, zoeken ze het maar uit, het gaat om Bijbelse dingen. We zijn daar juist van verlost. De enige godsdienst die in de Bijbel, volgens de Bijbel van Gods wegen gegeven was, was die van de wet. En daar zijn we godzijdank van verlost ook. Voor zover we er al onder waren trouwens, maar het doet nou niks meer te zaken. Voor zover het zo was, zijn we in ieder geval ervan verlost. En daar gaat het om. Wij werken niet, wij leven uit geloof. En daarna, leven uit geloof brengt wel werken met zich mee, vervolgens is het de vrucht van, maar niet om daardoor kind van God te worden of zo. Het is andersom, hè? Maar goed, waar het me nou maar om gaat is dat wij eerst tot geloof zouden komen en op grond daarvan voegt God ons toe aan de gemeente, zeg ik nu maar eerst, want dat staat hier ook in Handelingen 2 waar ik nu terug ben. Er staat namelijk in vers 41, er werden op die dag toegedaan omtrent 3000 zielen. Wie deed toe? Je kunt ook vragen, wie werden er toegedaan? 3000 zielen. Dan weet je meteen dat de andere vraag anders beantwoord moet worden. Wie deed er toe? Wel, de Heer uiteraard. De Heer voegt gelovigen toe aan de gemeente. De Heer geeft aan gelovigen eeuwig leven. En daarmee worden die gelovigen toegevoegd aan, of tot, zo je wilt, tot de gemeente. Kan nog korter gaan, Wanneer men tot geloof komt, ontvangt men de Heilige Geest, want dat staat hier. En wij worden door één geest tot één lichaam gedoopt. Wij ontvangen die geest, dat leven. En we ontvangen allemaal hetzelfde leven. En omdat we allemaal datzelfde leven ontvangen, vormen we samen één lichaam. En dat is wat de geest zou doen. Ik heb in de tijd al, naar aanleiding van hoofdstuk 1... Hoeveel jaar is dat geleden inmiddels? Naar aanleiding van hoofdstuk 1... hebben we stilgestaan bij de uitdrukking doop. Die zal u met de Heilige Geest dopen. We hebben gezien dat de term 7 keer voorkomt. En in 1 van de 7 termen maar wordt het verklaard. Alle andere keren is het gewoon het citaat van wat Johannes de Doper in de tijd zei. En het is maar 1 keer dat verklaard wordt wat het is. En dat is die van 1 Korinther 12 vers 13. Waar staat dat wij door één geest tot één lichaam gedoopt worden. Andere betekenis heeft het niet. In de Bijbel niet. Daarbuiten geeft men er allerlei betekenissen aan waar wij geen boodschap aan hebben uiteraard. Hè? Wat de geest doet in de eerste plaats is ons toevoegen aan dat ene lichaam van Christus. Er is er maar één. En over het lichaam gaat het reeds hier in Handelingen 2. En eigenlijk dus in Handelingen 1. Want daar stond, werd aangekondigd dat het gebeuren zou. Kortom, een ongelovig, een zondaar, een heiden, weet je veel wie, een jood zelfs, nog erger, zou ik maar zeggen. Je komt tot geloof, oké, en dan? Wel, dan trekt God hem tot zich. Je kunt het afstandelijker zeggen, God voegt hem toe aan de gemeente. Maar de gemeente is het lichaam van Christus. Bovendien de Heilige Geest die wij ontvangen heet de goddelijke natuur in 2 Petrus 1. Dus je kunt ook gewoon zeggen, God trekt die gelovigen tot zich. Of roept die gelovigen tot zich. Daar heb ik het niet meer over roepen in de zin van het evangelie prediken. Maar gaat over wat daarna komt. Bovendien, eerst wordt een zondaar geroepen tot geloof en daarna wordt een gelovige ook geroepen. Een gelovige is namelijk, of wordt namelijk geroepen tot, zijn we weer, zoonschap, tot zoonstelling. We zijn kinderen gods en geroepen om tot zonen te worden gesteld in de toekomst. En moeilijker is die niet. Waar staat dat ook alweer in Johannes? Want ik weet het niet precies. Niemand kan tot mij komen dan tenzij dat de Vader hem trekken en zo. Dat zijn ook van die termen die gebruikt worden om het evangelie niet te hoeven aannemen. Zo van, dat moeten wij niet zelf, het moet mij overkomen. Juist. Johannes 6 vers 44. Waar de Heer zegt, niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Men moet dus tot de Heer Jezus getrokken worden van Gods wegen. En dus zeggen we, ja, het moet over je komen. Misschien gebeurt het nog eens, misschien ook niet. Maar zo werkt het niet. Het is gewoon een persoonlijke keus. Wij komen tot geloof in het woord Gods. En wij worden dan van Gods wegen getrokken tot de zoon. En let op, trekken is niet duwen. Hè? Trekken is naar zich toe halen. Het is dan wel tot de zoon, maar we worden door de Vader getrokken tot de zoon. Maar daarmee toch tot zichzelf. Nadat wij tot geloof zijn gekomen, uiteraard. En dat is precies wat hier in Handelingen 2 dus feitelijk ook gezegd wordt. Zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. Maar de oproep is gewoon aan mens als zodanig om zich te bekeren, om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, of hoe dat maar geformuleerd zou worden. En daarna wordt men op grond daarvan van Gods wegen toegevoegd aan de gemeente. En krijgt men deel dus aan deze beloften Gods. Met name ook die van zoonstelling, heerlijkheid, erfenis en wat het maar wezen mag natuurlijk, want het komt er allemaal dan nog bij. En als het andersom zou zijn, als God het moest doen, ja, dan is de mens dus fatalistisch. En u en ik, wij hebben dat waarschijnlijk allemaal al eens geconstateerd, waar men in zogenaamd orthodox-christelijke kring leert van, we kunnen van onszelf niks God moeten doen, God moet ons bekeren en God moet ons geloof geven. Daar is men net zo fatalistisch als elke hindoeïst en boeddhist en wat heb je nog meer, een oosterse. En eigenlijk, dat heet fatalisme, ik persoonlijk noem het altijd onverschilligheid. Ik kan de mens ook eigenlijk niet schelen. Het moet toch komen zoals het komen moet. He? Die kent u toch? En een bekende variant is van je gaat toch niet voor je tijd. Nee, dat klopt. He? Je gaat, dan is het je tijd. Maar de vraag is alleen wie die tijd bepaalt. En men doet net alsof God dat is. En de Bijbel leert mij dat niet. Het is met veel andere dingen in het leven zo. Dat is onze eigen verantwoordelijkheid. Het is niet God die dat boven zit te regelen of zo. Niet dat hij niks regelt. Maar wij hebben een keuze. Wij hebben een verantwoordelijkheid. En daarvoor zullen wij ook beloond worden enzovoorts. We zijn geen marionet, het leven komt niet over ons. Dus in de wereld is het eigenlijk wel zo, maar van ons staat dat wij in het leven zouden heersen door die ene. Niet hij heerst, hoewel dat ook zo is, maar van ons wordt ook gezegd, wij zouden in het leven heersen. Doordat we leven onder de genade gods enzovoorts. En dus in de vrijheid geplaatst zijn, een vrijheid die niks zou betekenen als het lot dan wel onze lieve Heer helemaal onze levens zit in te vullen. Hebben die nog? Wij verwachten wel degelijk van ons dat we onze eigen weg gaan, onze beslissingen nemen. Ik bedoel niet een weg die we zelf gekozen hebben, maar zo de loopbaan lopen waar we zelf verantwoordelijk voor zijn en die we willens en wetens lopen. We daar de verantwoordelijkheid voor dragen en soms ook moeilijke beslissingen moeten nemen. Christendom is niet iets fatalistisch, die Oosterse mystieken hebben dat. Die zijn fatalistisch, die laten het leven over zich komen. Ja, laat ik er niet meer over zeggen, anders krijgen we discussies over het verschil in verschillende culturen en verschillende volkeren. Maar ik denk wel dat de Oosterse culturen, ook die uit het verleden in hoge mate afkomstig waren, uit hun fatalisme. En gebrek aan ondernemingszin, dus inderdaad. Zeker wel. Maar goed. En helaas constateer ik dat binnen het zogeheten christendom men hetzelfde fatalisme dikwijls aanhangt tegenwoordig. Zo van God moet het maar doen. En dat vind je bij totaal eigenlijk ongelovigen, men noemt ze ook al vrijzinnigen, die zich niet meer christenen noemen. Maar je vindt het onder de zogeheten evangelische precies hetzelfde. God moet het maar doen. God zal wel zien, het komt toch zoals het komt. Que sera, sera, enzovoort. Waarom is dat Frans eigenlijk? Nou goed, dat doet er ook niet toe. Maar zo is het niet. We zijn verantwoordelijk voor ons eigen leven. En daar gaat het om. En onze eerste verantwoordelijkheid is te komen tot geloof in en dus aanvaarding van de Heer Jezus Christus. En dan trekt Hij ons tot zich, dan wel tot de Zoon, ofwel Hij voegt ons toe aan zich, dat komt ook nog voor, of aan de Here, of gewoon aan de gemeente. Of anders, hij voegt ons toe aan het lichaam, maar dat is hij, hè? Dus het lichaam van Christus. En u ziet het ook in vers 41 hier in Handelingen 2. Er werden op die dag tot hen toegedaan. Want ja, dus dat tot hen staat schaam gedrukt. Want de vertalers hebben gedacht, ja, mensen moeten toch begrijpen aan, tot wie ze worden toegedaan. Ik moet u zeggen dat ik het persoonlijk een slechte keus vind, dat tot hen toegedaan. Tot wie dan? Ja, tot die 12 discipelen dan zeker, of zo. Maar wij weten toch wel beter, want er staat in vers 47. De Heer deed dagelijks tot de gemeente. Als lichaam van Christus. Niet maar dat mensen aan elkaar gekoppeld werden, maar ze werden, al die geloven worden toegevoegd aan, gedoopt in, kan ook. Worden toegevoegd aan de gemeente. Alleen, dat is natuurlijk, ook in de dagen van de Statenvertaling, was dat niet een echt populaire gedachte, omdat het daar altijd ging om dat men de eigen kerkgenootschap zou bewaken om voor de hand liggende redenen, het is voor mij geen kritiek of zo, maar om voor de hand liggende redenen en men bepaalde zelf wel wie de lid mocht worden en wie niet enzovoorts. Werd toegevoegd aan het instituut, ja, aan het genootschap en dat soort dingen meer. Alles is begrijpelijk, ik heb er ook alle begrip voor, maar het is onbijbels. Dus ja, dus. Hè? En daarom ben ik blij dat ik niet in die dagen leefde, zuster, inderdaad, om nogal wat redenen. Ja. Maar goed. Maar men wordt van Gods wegen toegevoegd aan de gemeente. En dat is er maar één. En daarmee tot hen toegevoegd. Nou ja, het kan dan nog net, maar het is wel een verzwakking van waar het werkelijk over gaat. Hè. Men wordt toegevoegd aan de Heer namelijk. Later staat dat ook in Handelingen, maar dat weet ik zo uit mijn hoofd niet meer waar het precies is. Maar daar komen we later er nog wel eens tegen. Hoe dan ook, even weer terug naar vers 39. Zoveel als de Heer onze God toe roepen zal. En God roept degene die geloven tot de gemeente. En ik grijp meteen vooruit om een parallel te hebben in vers 47. De Heer deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Ik heb met die zin eigenlijk helemaal geen probleem. En zo duidelijk als wat, als je tenminste aandacht geeft voor alle woorden die er staan. De Heer deed dagelijks tot de gemeente. Wie of wat deed hij tot de gemeente? Degene die zalig werden.
Heb ik die?
Niet de Heer maakte elke dag enige mensen zalig. Dat was wellicht zo. Dat was wel zo, maar zo staat het er niet. De Heer deed toe tot de gemeente. Opdat zij zalig zouden worden. Nou, wellicht, dat is ook nog te verdedigen ook. Maar in de eerste plaats was het toch andersom. Hij doet degene die zalig worden toe aan de gemeente. Iemand die zalig, het tweede geboren wordt of zo, staat niet op zichzelf, maar heeft daarmee deel aan dat leven van die ene, van Christus zelf, en maakt daarmee dus deel uit van dat ene lichaam. En van de gemeente. Met andere woorden, men wordt door wedergeboorte toegevoegd aan de gemeente, is verder niks anders nodig. Ik geloof in de ene algemene christelijke kerk. En ik ben eraan toegevoegd geworden van Gods wegen toen ik tot geloof kwam. En dat is dan dat, en meer is ook niet nodig. Nou ja, ligt voor de hand dat wij daar de consequenties uit zouden trekken voor ons praktische leven. Ik krijg regelmatig die vragen tegenwoordig over internet, dat is heel chic. Die vragen over kun je dan als gelovigen, moet je toch bij een kerkgenootschap horen. Want er staat toch in de Bijbel dat je ergens bij een gemeente moet horen. En bij welke gemeente hoort u eigenlijk, meneer Klein-Haneveld? Weet je wel, dat soort dingen krijg je dan. Dat moet ik dan beantwoorden. Als ik het doe, doe ik het heel kort altijd. Natuurlijk, wij behoren bij een gemeente, er is er maar één. En we worden door Christus, of dan wel door God zelf, daaraan toegevoegd. Punt. En meer bestaat in de Bijbel niet. Kan dan een gelovige leven als kind van God zonder lidmaatschap van een gemeente? Nee, een gelovige is lid van een gemeente. Van welke? Ja, er is er maar één. Dus je hebt totaal geen problemen daarover. Zie? Er is echt niks moeilijks aan. Alleen ja, het is niet naar de mens, maar zeker niet naar den Hollander, want wij Hollanders moeten ingedeeld worden in vakjes. Hè? Ik moet er altijd aan denken als ik met een grammofoonplaat, en dat heet de cd's tegenwoordig, bezig ben, zo van bij welke muzieksoort hoort dit? Bij die of bij die? Dan moet je een keuze maken, want je wil het rubriceren. Je doet het in een vakje of in een laadje ergens, hè? Je bergt het spul op. Maar heel vervelend wordt als het in twee categorieën tegelijk valt. En wij Hollanders kunnen daar heel slecht tegen. Het is of dit laadje of dat laadje, maar niet in twee tegelijk, want dat is te onoverzichtelijk. Die heb je toch, hè? Dat is heel lastig. Hè? Je moet het kunnen afplakken, heet zoiets. Je stikken erop en dan is het weg. Maar wij als gelovigen zijn niet af te plakken. Wij horen gewoon bij die ene gemeente. Ja. Dat vind ik altijd leuk. Dat doen ze, denk ik, expres. Als je per vliegtuig Schiphol nadert en je kunt wat zien naar beneden. Wat hetzelfde geval is, we zien ook keurig Nederland verdeeld in allemaal vakjes. Hè? Slootjes, kerstjes, weilandjes, net keurig, allemaal. Hè? En op de weg is dat ook steeds erger, die belijning op de weg van hoe je moet rijden. Tussen die twee streepjes door precies. En één wiel eroverheen mag nog net, geloof ik, maar twee wielen eroverheen krijg je een bekeuring. Hè? Toch? Ik weet niet hoeveel, maar. Maar het is wel zo. Veel, hè? Ja, geloof het ook, ja. Maar vooruit. Allemaal keurig in het vakje. Maar daar horen wij niet in. Het resultaat daarvan in Nederland is dan altijd dat je genegeerd wordt. Omdat je, als je niet in een vakje ligt, dan besta je niet. Dat is leuk. We hebben buiten categorieën. Hè? Ja, dat is heel leuk. Dan vergeet je ze gelukkig ook. Maar, vraag maar. Handelingen 2. De Heere onze God zal roepen. Hij roept namelijk degenen die geloven en zet ze bij of voegt ze toe aan, maakt ze deel van de gemeente. Dat is wat het is. Wij worden den Heere toegevoegd, zodat we daarna in hem zijn en dus deel hebben aan elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dat is vervolg op de verhaal in Efeze 1 vers 3 uiteraard. Nou goed. Je hebt trouwens nog zo'n uitspraak, laat ik die er maar naast leggen. In die andere grote toespraak van Paulus in Handelingen 13. In het naschrift, in wat er na die grote toespraak volgt. Dus het is een aardige parallel. Vers 46. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: het was nodig dat eerst tot u, de Joden, in de synagoge hier in Antiochië, geloof ik, hè? Toch? Ja. Het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelven des eeuwigen levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Zij achten zichzelf het eeuwig leven niet waardig. Ze namen het gewoon niet aan. Dat wil zeggen, ze voelden ze waren niet waardig genoeg om tot geloof te komen, of hoe dat maar heten mag. Het is natuurlijk met enige spot dat de apostel dit zegt. Maar het gevolg daarvan is inderdaad, zegt de apostel, dat wij ons rechtstreeks keren tot de heidenen en dat wij het evangelie prediken inderdaad tot het einde der aarde, tot de uitersten der aarde. Ontleent aan Jesaja 42 en weer in het bijzonder slaat dat dus op de prediking, niet zozeer aan de heiden in het algemeen, maar weer in het bijzonder in de eerste plaats tot Lens End, tot de 10 stammen. Maar goed, laat ik buiten beschouwing. Dan vers 48, als nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord des Heren en er geloofden zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Er geloofden zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Het hele punt is gewoon, zij komen tot geloof en allen die tot even zoveel, allen die tot geloof kwamen, waren daarmee of werden daarmee verordineerd tot het eeuwige leven. Zij ontvingen het eeuwige leven, dus op grond van geloof, wie zij ook waren. En die kwestie wie zij ook waren, die is hier duidelijk aan de orde, omdat het een prediking was specifiek aan heidenen buiten de synagoge, met grote nadruk, hè? Niet aan joden, maar aan heidenen. Maar het mogen er heidenen geweest zijn, zoveel als er geloofden werden, of waren mag net zo goed, werden, het is maar hoe je het vertalen wil, werden geordineerd tot het eeuwige leven, zoals precies, en daarmee ook verordineerd om den beelden zijn zoons gelijkvormig te worden en dus om tot zonen te worden gesteld. Romeinen 8 en Efeze 2. Zie? Nou goed. Terug naar Handelingen 2. Zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. Vers 40. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende: word behouden van dit verkeerd geslacht. Dat is ook een sterke, want het is niet alleen een oproep om tot geloof te komen en daarmee dus toegevoegd te worden aan de gemeente, maar langs de andere kant is het ook een oproep om behouden te worden van dit verkeerde geslacht. En welk verkeerde geslacht dat is, dat begrijpt u? Ja, dat zijn de Joden hier, met hun, in de eerste plaats hun Joodse religie uiteraard. Van werken enzovoort, maar niet om in religie, daarom zijn ze Joden. Maar de apostel zegt: word behouden van dit verkeerd geslacht. Dat is van belang, omdat het automatisch inhoudt dat iemand die tot geloof komt hier uit de Joden daarmee zich distantieert of gedistantieerd wordt van de Joden. Dat wil zeggen, hij wordt er op afstand van gezet. Zie. Natuurlijk, we kunnen er diepzinniger op ingaan naar aanleiding van, laten we zeggen, Romeinen 2. En dan draaien we het verhaal om. Dan zeggen ze, nou ja, de Joden werden op afstand gezet, ze werden lo-ami. En ze waren eigenlijk geen Joden, want een echte Jood is iemand die aan het hart besneden is. En die dus wedergeboren is. Maar of je nou de ene route volgt, namelijk iemand die geloof wordt buiten het Jodendom geplaatst, of je volgt de andere route, de Joden zijn terzijde gezet, maar iemand die gelooft uiteindelijk wordt er alsnog van teruggehaald. In beide gevallen kom je gelijk uit, namelijk degene die gelooft wordt geplaatst op afstand van het Joodse volk. En niet andersom. En dat is van belang, omdat nogal eens geleerd wordt in verschillende leringen vind je dat trouwens terug. Maar er wordt nogal eens geleerd dat de heidenen die tot geloof kwamen, ook in de hier in deze dagen al van Handelingen 2 en verder, in feite werden toegevoegd aan het Joodse volk. En deel kregen dus aan een Joodse bezitting, een erfenis enzovoorts. En dat de doop dus, uit de voorgaande verse, de Joodse proselietendoop was. En ik moet u zeggen, dat kan het dus niet zijn, want de apostel Petrus zegt, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Waarmee hij dus zegt dat er feitelijk op dit tijdstip al een oordeel ligt, een vloek ligt, als dat makkelijker is, over dit Joodse volk. En dat was uiteraard ook zo, want onze bedeling was hier al begonnen. Zeker wel. De Heer had zich al verborgen van Israël, van het Joodse volk. Hij had zich al teruggetrokken, toch? Na zijn opstanding is hij niet aan hen verschenen. En zo. Aan de discipelen wel, maar aan het volk uitdrukkelijk niet. Het illustreert heel duidelijk dat we niet van doen hebben hier met een Joodse aangelegenheid en de prediking van een of andere Joodse boodschap of Joods evangelie of een Joodse eschatologie, toekomstverwachting of hoe zo'n ding maar heet mag, is niks Joods aan, het is andersom. Hij zegt, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Zie? Onder Jodendom uiteraard in de eerste plaats te verstaan, de Joodse godsdienst uiteraard, staat in alle handboeken dat de betekenis van de term Jood of Joods in de Bijbel. Want in de eerste plaats gaat het dan om godsdienst uiteraard. Wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Het zou ook inderdaad verkeerd gaan. Nou ja, het was het feitelijk al natuurlijk, maar het zou uitlopen op een definitief oordeel over dit Jeruzalem en over deze Joodse staat. Nou ja, het kreeg nog enige tientallen jaren, maar zo zou het wel gaan natuurlijk. En wat hier begint met een grote, kun je rustig zeggen, een grote christelijke gemeente in Jeruzalem, eindigt toch met een gemeente in Jeruzalem die in nood verkeert. In ieder geval een materiële nood, waarbij notabene, zeg ik altijd, op het zendingsveld gecollecteerd. Collecteer heb ik altijd moeite mee. Maar waar gecollecteerd wordt op het zendingsveld voor het thuisfront, hoe vindt u die? Dat is dus bijbels. Niet alleen, hè? Andersom heb ik nog nooit gelezen, u wel? Nou ja, er wordt wel eens gecollecteerd voor de apostelen, voor Paulus ook, enzovoorts. Maar niet in Jeruzalem hoor, niet aan het thuisfront, maar in de gemeenten die door zijn eigen arbeid zijn ontstaan. Wat het thuisfront betreft, dat moet Jeruzalem zijn, de moederkerk om zo te zeggen. Met een knipoog naar Rome uiteraard. Maar de moederkerk is dan in Jeruzalem. Maar op het zendingsveld werd gecollecteerd voor de gemeente in Jeruzalem omdat ze verarmd waren enzovoorts. Dat lag voor de hand, want ze hadden hun bezittingen verkocht, staat hier. In vers 45, daar word je tamelijk arm van hoor. Ja, als het alleen maar geld is, dan slaat de inflatie vanzelf ook toe. Hè? Maar goed, dat even terzijde. Maar het is geen Joodse aangelegenheid hier. Het is gewoon inderdaad een christelijke aangelegenheid. We vinden hier de eerste christengemeente, ook in de Paulinische betekenis van de term, uiteraard. Dat was ook meteen voor de heidenen. Allen die verre zijn. Kortom, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Dat is een uitdrukking die de Heer Jezus ook gebruikt voor ditzelfde geslacht. Een krom en verdraaid geslacht. Enzovoorts. Nee, ze waren wel religieus hoor. Ze hadden wel een godsdienst. Zeker wel, maar juist daarom waren ze zo krom. Want dat is wat verkeerd is, hè? Dan zit er een keer in, krom. En verdraaid is hetzelfde. En daarna staat er, die dan zijn woord garende aannamen, werden gedoopt en er werden op die dag toegedaan tot de Heer, tot Christus, tot de gemeente, tot hen kan uiteindelijk ook nog. Er werd op die dag toegedaan omtrent 3000 zielen, staat er. Wat ik altijd wel aardig vind, dat woord zielen vooral, omdat wij elders leren dat geloof en wedergeboorte primair van doen heeft met de geest. Het is ook het ontvangen van de geest, het is ook het uit de geest geboren worden, want dat zijn zo de uitdrukkingen. Niettemin staat er, werden toegedaan omtrent 3000 zielen. En de aardigheid daarvan is dat het woord ziel de aanduiding is van iemands praktische leven. Het gaat niet meer om een officiële positie. Dan kan het geest zijn. Dat is fundamenteel wie iemand is. Zijn identiteit als zodanig. Maar nogal abstract eigenlijk. Maar het woord ziel staat voor iemands praktische wandel. In de Bijbel vind je dat woord soms ook afwisselend gebruikt. Hè? Ziel, wandel. Zaligheid de ziel, zaligheid van de wandel. 1 Petrus bijvoorbeeld. Want het wil zeggen dat ook het praktische leven van de gelovigen alles van doen heeft met de gang van zaken in de gemeente uiteraard. Kijk, toegevoegd worden aan een gemeente betekent niks als het geen consequenties heeft voor de gewone dagelijkse levenswandel, uiteraard. En daar heeft het consequenties voor, vanzelfsprekend. Men leeft daarna, was de bedoeling, als lid van de gemeente. Die ene wel te verstaan. Niet gehinderd doordat men ook nog lid is van wellicht het een of andere instituut. Want dat kan een belemmering zijn, hè? Dat begrijpt u toch. Hè? Nou goed. Zij, die zijn woord gaande aannamen werden gedoopt, begrijp je me goed? Ze werden toegedaan tot die gemeente, niet op grond van dat ze gedoopt werden, maar op grond van dat ze het woord gaande aannamen. En aannemen is een ander woord voor geloven, want dat hebben we gelezen niet in het woordenboek, maar gewoon in Johannes 1. Want daar staat in vers 12, zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij machtgegeven kinderen gods te worden, namelijk zoveel in zijn naam geloven. Aannemen is dus hetzelfde als geloven. Hoe neem je het, neem je het woord van God aan? Door het te geloven. Dat is gewoon een synoniem daarvoor. En aannemen mag dan zijn iets doen naar onze maatstaven, maar in werkelijkheid is het natuurlijk passief. Men accepteert het. Het wordt gezegd, het zal zo zijn, we nemen het aan. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt, dat is de enige basis ook voor de toepassing van de doop uiteraard. Men moet een gelovige zijn. En aangezien wij niet kunnen controleren of iemand een gelovige is, zeker niet op dezelfde dag nog, hebben we dus maar moeten aannemen omdat iemand zegt dat hij een gelovige is, neem ik er altijd genoegen mee dat iemand aan mij vraagt, kan ik gedoopt worden, wilt u mij dopen? Mijn antwoord is altijd meteen ja. En als ik nog een nadere vraag zou gehad hebben, dan zou het geweest zijn of die iemand wel een gelovige is. Maar ik vind het een beetje een open deur intrappen. Als ze geen gelovigen zijn, zullen ze mij toch niet vragen of ik ze wil dopen. Dus dat vind ik tamelijk overbodig. En meer voorwaarden zijn er nou eenmaal niet. Behalve dan dat je er water voor nodig hebt. Ziet daar eens water, wat verhindert mij om gedoopt te worden. Dus er moet dan wel water geregeld worden, maar dan heb je ook alles mee gehad. Meer is er niet. En ik moet altijd lachen, want ik lees maar even door, even snel. Hè? Want er staat er, en ze waren volhardende in de leer der apostelen. Dat waren geen heren, predikanten, dominees, dan wel theologen en andere wetenschappelijk gevormde lui, toch? Die hadden ze niet. Laat staan dat ze een paus hadden, hè? Laat staan dat ze 2 of 3 of nog meer paus hadden. Zoals de protestanten. Nou goed. Maar ze waren volharden in de leer der apostelen en in de gemeenschappen, in de breking des broods en in de gebeden. En in gedachten, het kost mij wat moeite omdat ik er niet echt in thuis ben. Maar in gedachten stel ik me zo voor hoe het toe gaat in de instituten, broeder. Met dank voor de uitdrukking van vanavond dan, hè. Hoe het toe gaat in de instituten. Die lui met de jurken aan, weet u wel. Mannen mogen niet in vrouwenkleren lopen, maar degene die dat leren doen, dat zelf als ze dat leren weer wel. Ik heb die dingen begrijp ik nooit helemaal goed. Met alle respect als ze denken dat ze het zo moeten doen. Nou ja, dat doen ze dan, maar ik vind het altijd echt een belachelijke vertoning. Heb je andere gelegenheden, zie ik dan zo'n rijtje Sinterklaas lopen. Dat ligt aan mij natuurlijk. Dat is een gebrek aan mijn opvoeding. Maar voor mij zijn het Sinterklaasen die daar lopen. Iemand heeft me uitgelegd, het zijn kardinalen. Dan denk ik, dat kan niet, want het waren die vogeltjes die mijn vader kweekte. Van die rode. Kardinalen. Ja. Nou goed. Een beetje veel. Maar goed. Ja. Ja, dat is niet onlelijk te doen, maar ik heb ik me ook wel eens voorgesteld dat ik daar zelf zo zou lopen met zo'n ding op of met zo'n jurk aan in het paas met zo'n sjerp om. Wat zou ik me belachelijk voelen? Verschrikkelijk. Hè? Dat meen ik serieus. Ik zal mezelf niet meer serieus nemen. Dat je dat doet voor een. Voor de bonte avond of zo, nou ja. Maar daarnaast, ik kan me dat niet voorstellen dat een weldenkend mens zich zo aanstelt en dat moet dan gezag met zich meebrengen. Men zal mij verbeteren zeggen, nee, dat is ritueel. En dan zeg ik, ja, maar daar waren we van verlost. Hè? Ze hebben het me een keer uitgelegd, hoor, waarom de dominee die keer een zo'n paarse toga aan moest. Dat had te maken met het kerkelijk jaar, heeft mij verteld, of zo. Dat heb ik geprobeerd te onthouden, zo van, men heeft er toch wel over nagedacht, maar ja, dat zal ook wel, ja. Maar dat alleen al vind ik belachelijk, hè, dat je met een stel mensen bij elkaar komt, Joep van Dijk zou dan zeggen, en daar hebben ze dan over vergaderd nog ook, over die dingen, hè. Heel serieus. Ik kan er met de pet niet bij. Het is niet om lelijk te doen, maar er is toch allemaal, overbodige verpakking, denk ik altijd. En hier komt het niet voor. Je kan zeggen wat je wil. Dit waren gewoon boeren en vissers. Zei de Maitreya, maar dat doet er nou niet toe. Het waren gewoon boeren en vissers. Met alle respect voor boeren, zowel als de vissers overigens. Maar bedoel, die kwamen hier als gelovigen bij elkaar. En zij volharden in het onderwijs der apostelen. Die het weer van de Heer hadden ontvangen. En van de Heilige Geest. En uit het woord. En daar ontvangen wij het verder ook van, dus er is niks meer aan de hand. En zij kwamen bijeen, ze waren volhardend in de leer der apostelen, in de gemeenschap, in de breking des broods. Wat men daar al niet van gemaakt heeft in de loop der tijd, aan iets plechtigs enzovoorts. Hè? Ja, de communie en de eucharistie, of wat voor. Hoe moeilijker de term, hoe plechtiger het wordt. Maar het heet gewoon breking des broods in de Bijbel. En dat doen ze gewoon samen. Zie? Er komt verder niks aan te pas. En in de gebeden, welke gebeden? Nou, toch niet die formuliergebeden die achter in de Bijbel dan waren afgedrukt. Of zo. Want dat spul hadden ze dus allemaal niet. Ze moesten daar een gebed zelf bedenken. Er zat niks anders op dan dat het uit hun hart kwam. Geïnspireerd door de Bijbel zelf, uiteraard. Zo simpel is dat. Sorry. Zie? En dat werkte. Dat staat hier ook. Nou goed, daar hebben we het straks over, maar eerst nog even. Moet niks overslaan natuurlijk. Er staat die dan zijn woord gane aannamen werden op grond daarvan uiteraard en op grond van niks anders gedoopt. Die hoefden niet eerst een cursus te volgen of iets dergelijks. Ze hoefden niet door de ballotagecommissie. Ze hoefden niet in hun praktische leven eerst hun geloof te demonstreren of iets dergelijks. Dat kon niet, ze werden gewoon gedoopt. Op grond van hun geloof. He? Of het dezelfde dag gebeurde. Nou, ik denk dat ze dezelfde dag daarmee begonnen zijn. Of ze al die 3000 mensen op diezelfde dag ook gedoopt hebben, weet ik niet. Ik zou niet weten hoe, maar dat is mijn zorg ook niet trouwens. Maar het doet verder ook niks ter zake. Ze werden gedoopt op grond van hun geloof en daarmee uit. Zoals net, later die kamerling. Zie daar eens water, wat verhindert mij om gedoopt te worden, indien gij van harte gelooft, is het geoorloofd. Nou goed, toen werd hij gedoopt. En ik kreeg niet eens een attest mee. We gingen naar huis. Het is allemaal stiekem gebeurd eigenlijk. Behalve dan dat het in onze Bijbels is opgetekend. Maar verder komt daar niks aan te pas. Daar is niks moeilijks aan, hoor. Echt niet. Nou goed. Het punt is ook dat men weliswaar daar in de loop van de kerkelijke geschiedenis in de instituten allerlei beperkingen gemaakt heeft, allerlei voorwaarden gesteld heeft. Die heeft men gemaakt, die voorwaarden, om het eigen instituut te beschermen. Dat zei ik al, ik heb daar ook alle begrip voor. Maar men zou zich realiseren dat God zelf, of beter, dat de Heer zelf, die het hoofd is van de gemeente, heus wel in staat is om zijn eigen lichaam, niet dat instituut, dat hoeft hij niet te doen. Dus het zijn er niet, maar om zijn eigen lichaam, zijn eigen gemeente te bewaren, om daarvoor te zorgen. En dat is het dan. Want hij zou zijn gemeente bouwen. En ik vul de zin wel eens aan uit Genesis 2. Bouwen en bewaren namelijk. En dat is het dan. Dan moet het dan maar ophouden dat hij dat doet. En ik geloof dat hij dat doet. Dat levert weliswaar soms wat problemen op, omdat we vinden dat de Heer het toch niet al te goed doet. Wij zouden het anders gedaan hebben. Dat kan heel goed, maar ik moet er meteen bij zeggen, kijk dan eens in die instituten waar men al die regels gemaakt heeft en hoe het daar aan toe gaat en uitziet en wat daar zich allemaal voordoet. Want men zegt van ons wel eens, uit eigen kring zelfs, dat we een zootje ongeregeld zijn. Het zijn mijn woorden niet, maar ben ik serieus, maar men noemt dat wel eens zo. Ik moet u zeggen, daar waar de dingen geregeld zijn, heb je nog steeds van doen met een zootje ongeregeld. Dus ben ik serieus. Zijn gedachten in waar ze daar moeten vergaderen, waarover ze daar moeten vergaderen. Over wat voor zaken allemaal. En zaken in de particuliere levens van de geachte lidmaten van het genootschap enzovoorts. Niemand van u ouderling geweest ooit? Die dingen meegemaakt? Jongen, jongen. Houd toch op, hè? Dan hebben wij het voordeel dat wij daarover niet hoeven te vergaderen. En verder komt dezelfde ellende bij ons ook voor. Maar goed, maar het lost zich gewoonlijk vanzelf op. Of de Heer lost het op, dat weet ik niet, dat zien we dan later wel. Maar hij is goed in staat om zijn eigen lichaam te onderhouden en te voeden. Daar gaat het om, daar vertrouwen wij op. En hij doet dat via zijn woord, zodat onze enige verantwoordelijkheid blijft om te blijven bij het woord en dus te volharden in de leer der apostelen. En dat is dan ook inderdaad vers 42. Overigens, er staat, er werden op die dag tot hen... Is dat pauze eigenlijk? Nou, kan het. Er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Het is wel aardig om die 3000 even te leggen naast Exodus 32. Zeg ik dat nou goed? Ja. Exodus 32. Vers 28, meer specifiek. Exodus 32, vers 28. En de zonen van Levi deden naar het woord van Mozes en er vielen van het volk op die dag 3000 man. Er vielen van het volk op die dag 3000 man. In Handelingen 2, er werden tot hen toegedaan 3000 man. Ik vind het altijd mooi als je het zo naast elkaar legt. Ik ga niet op de details in, dat hoef ik niet, denk ik. Dus ik kan er wel wat losjes over spreken. Dan zeg ik, nou ja, in de ene schriftplaats worden er 3000 gedood. Geoordeeld. Afgevoerd. Zijn niet langer leden van het volk dus. En daarna in Handelingen 2 kom je ze weer tegen. Want je vraagt je af waar ze dan gebleven zijn. En in Handelingen 2, daar vind je ze terug. Dan zijn ze toegedaan aan de gemeente. Hebben die nog of niet? Dat is iets moeilijk. Iets moeilijks, hè? Ze worden weggedaan uit het volk. Precies, ze worden behouden van het verkeerde geslacht. Dus je komt ze de andere kant tegen bij de gemeente. Je zult zeggen, ja, maar dat lijkt toch helemaal niet op elkaar. Dan zeg ik, nou, nee, misschien niet, maar het is echt zo dat die situatie rond het gouden kalf, ter gelegenheid van de wetgeving, u weet wel, Mozes was op de berg, die was die 10 stenen tafel aan te halen. Dat was een flinke klus. Hij bleef ook heel lang weg, overigens, met die dingen. Hè? Ja, ja. Zo heb je zo met de wet. Maar terwijl dat gebeurde, was Israël daar beneden aan die berg en ging over tot het maken en het aanbidden van het gouden kalf onder leiding van de hoge priester. Die men daartoe had aangewezen enzovoorts. Maar de aardigheid is dat die gebeurtenissen wel degelijk een uitbeelding zijn van het aanbreken van het nieuwe verbond. En hoewel die gebeurtenis in Exodus 32 dus negatief is, want zo noemen wij dat, men was ongehoorzaam enzovoorts, moet ik u zeggen dat ze wel degelijk een positieve, typologische betekenis hebben. Want even kort, hè. Dat gouden kalf, los van heel de geschiedenis, en zo moet je typologie nou eenmaal beoordelen. Een gouden kalf, dat kan helemaal niet verkeerd wezen, want God wordt voorgesteld als een stier. Dus degene uit wie al het leven voortkomt, degene uit wie alle zaad voortkomt, de vruchtbaarheid, stier, enzovoorts. God, stier. Nee, zeker. En een kalf, ja, dat is dan gewoon zijn zoon. Die is nog van goud ook, want het is de eeuwige zoon. Ze kan niks verkeerd mee wezen. Zijn dienst aan hem wordt geleid door de hoge priester, die bovendien kalf gemaakt heeft. Dat kan niet missen, want de hoge priester is net zo goed een beeld van die zoon van God, enzovoorts. Hebben we dat nog? Nee, het was toen afgoderij, maar overdrachtelijk wordt het plaatje even omgekeerd. Een negatief wordt positief, of hoe je dat maar zegt. En dan krijgt het ineens een positieve betekenis. Het is een beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond. En dat men daardoor wordt afgesneden van het volk, gedood wordt als Jood, ja, dat is waar. Maar men wordt toegevoegd aan de gemeente. En vandaar dat je die 2x3000 ook naast elkaar vindt dan. Heb je die? Dat is zo moeilijk niet. Egypte is een beeld van de wereld. En in Egypte had men de heilige Apis. Dat is niet een aapje, maar dat is een stier. De heilige stier, één. Als het beest dood ging, moesten ze een ander opzoeken. Want hij werd door de dood verhinderd te blijven. Maar vooruit, de heilige stier. En de stier als uitbeelding van de godheid is ook volstrekt bijbels overigens. Maar toen Israël uit Egypte geboren werd en dus uit deze wereld verdween, toen ging men over tot het maken van één kalf, de zoon, geboren uit, enzovoort. Dat is allemaal heel zeer voor de hand, hoor. Uitocht uit Egypte is gewoon een beeld van wedergeboorte en daarna het aanbreken van het nieuwe verbond, de komst van het evangelie enzovoorts. Dat klopt ook, want Mozes kwam toen van die berg af, liet toen prompt die stenen tafel stuk vallen. Soms ben ik overmoedig en zeg ik, dat zou ik ook gedaan hebben. Maar, nou ja, ik bedoel zo, ze braken en liet ze, ik denk dat hij ze kapot smeet hoor, maar vooruit. Maar we zijn vriendelijk en we zeggen, nee, hij liet ze vallen, maar het gaf niet. De heer zei, kom maar terug, ik heb een stel, ik heb nog een reserve, hè? Voor garantie. Hij moest terugkomen. Want de heer zei tegen hem, kom maar weer terug, kom een ander stel halen. Maar je moet eerst een kist maken. En dan leg je die stenen tafel daarin. Een flight case, zou ik maar zeggen. Een kist voor het transport. Inderdaad, later heeft men die kist overtrokken met goud. En sindsdien noemen we het de Ark des Verbonds. Maar dat is een beeld van het woord Gods in tweede instantie. Nu het woord zoals het vastgelegd is in de persoon van de Heer Jezus, de houten kist, die vervolgens opstond uit de dood en dus werd overtrokken met goud, daar heb je Ark des Verbonds. En in hem wordt het woord Gods bewaard en dus is hij het woord Gods, zei Johannes en anderen zou zeggen, en dus zijn al de beloften Gods in Christus, ja en amen. En ter gelegenheid van dat gouden kalf liet Mozes die stenen tafelen kapot vallen, eigenlijk al een eind der wet. En deze zei, kom maar terug, want ik heb iets beters voor je. En dat is het aanbreken van het nieuwe verbond. En daar ging het allemaal over. Typologisch, uiteraard. Zie? En daarom is het zo leuk dat erbij staat, er werden 3000 toegedaan. Terwijl ze toen werden afgesneden. Deze werden ook afgesneden, namelijk van dit verkeerde geslacht. En daarmee toegedaan aan de gemeente, aan de Heer. Zij waren volhardende in de leer der apostelen. Dat zouden wij uiteraard ook zijn. En volhardende wil toch zeggen dat het hard was. Dat wil zeggen dat het niet vanzelfsprekend is, maar dat het wat moeilijkheden met zich meebrengt. In elk geval dat daar tegenstand is. Verzet is tegen de leer der apostelen ongetwijfeld. Het zij van hen die een andere leer voorstaan, het zij vanuit de natuurlijke mens, lijkt mij. Maar het kost dus wat moeite om daarin te volharden. En vol vind ik ook altijd wel aardig, hè? Niet maar een beetje. Ik weet wel dat die woorden staan er zo in het Grieks niet helemaal. Maar ik neem de vertaling maar serieus even deze keer. Hè. Het is hard, het is moeilijk, het is zwaar. Inderdaad, deze reden is hard, zei men een keer tot de Heer Jezus. Hè. Het is moeilijk. Maar men zou erbij blijven en bij het geheel daarvan. Ze waren volhardende in de leer der apostelen. Dat staat hier meteen aan het begin. Het is ook het allerbelangrijkste en het is het eerste wat de gelovigen nodig hebben. Niet alleen in het begin alleen, maar daarna ook. Het is primaire levensbehoefte in de praktijk uiteraard. De leer, Bijbelse leer, de leer der apostelen. Later wordt het ook genoemd de gezonde leer. En dat woord lijkt me duidelijk genoeg. Het houdt een mens gezond in geestelijke zin, uiteraard, en doet hem opwassen, want dat is de bedoeling. Neemt niet weg dat de leer der apostelen als zodanig en voor zover door de apostelen zelf doorgegeven, beschouwd werd als het leggen van een fundament. De leer der apostelen, begrijp je me goed, gaat niet meteen om de apostelen, het gaat om de leer, uiteraard, en niet zo leven volharden bij de apostelen. Maar bij de leer der apostelen, maar voor zover het door de apostelen zelf, de discipelen waren dat dus, werd doorgegeven, wordt het beschouwd als fundament leggen van de gemeente als zodanig. Wij vinden die apostelen dan ook inderdaad slechts in, laten we zeggen, de eerste generatie van het christendom, om het plechtig te formuleren. Dus de enige simpele verklaring waarom wij geen apostelen meer hebben in onze dagen, behalve dan dat sommigen zich daarvoor uitgeven, omdat er nou eenmaal een vacature schijnt te zijn. Maar we hebben geen apostelen meer, omdat apostelen de fundamentleggers zijn van de gemeente. En als eenmaal het fundament gelegd is, hoeft er niet opnieuw een fundament gelegd te worden. Kortom, we hebben die lui niet meer nodig. Zo zit dat gewoon, dat fundament ligt er al lang. Ik ontleen die gedachtegang natuurlijk aan, in elk geval aan Efeze 2, waar de gemeente beschreven wordt als één huis. Meer in bijzonder een huis gods en dus een tempel. In Efeze 2, waar staat dat gij die eertijds heidenen waart, nabijgebracht zijn, weet je wel. En waar staat in vers 19, zo zijt gij die eertijds heidenen waart, uit vers 11. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen. En ik ben altijd geneigd de volgende uitdrukking anders te lezen. Namelijk medeburgers der heiligen en genoten van het huis gods. Dan krijg ik tenminste de term huis gods aan het eind van de zin. Zo moet het namelijk. Want daar gaat vervolgens vers 20 over. Gebouwd op het fundament, het huis namelijk, het huis gods waaraan wij deel hebben of waaraan wij toegevoegd zijn, het huis gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, daar ging het eigenlijk om, maar ik lees meteen maar verder, nog een keer, het huis gods waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, want dat is wat er werkelijk staat. Hij is de uiterste hoeksteen, niet van het fundament. Dat kan namelijk helemaal niet, want dat uiterste is de vertaling van het begrip top. Het heet namelijk, het is afkomstig uit het Hebreeuws van Psalm 118 en daar is het vertaald met hoofd. Ros, res, ros. Hoofd des hoeks. Dat is niet de hoek, maar de top. En het is een hoek, dat is waar. Maar wel aan de top en dus niet aan het fundament. U weet wat ik altijd zeg, geef mijn eigen problematiek die ik als kind had, dan maar weer aan u door. Als de Heer de hoeksteen is van het fundament, wie zijn dan die andere drie?
Ik wil toch ook wel eens het woord slijfsteen gebruikt. Als je een boog hebt.
Ja, dat maakt men ervan, maar dat is niet het woord wat gebruikt is. Hè? Het woord is gewoon hoofd en hoek. Vertaald met hoofd des hoeks. Het is gewoon hoofd en hoek. En dus een tophoek. Beter kan ik het niet zeggen. Als correcte vertaling. Daarna kun je het uitleggen en een ander woord voor gebruiken. Mij best. Maar het is in ieder geval niet een hoek op het horizontale niveau van een vierhoek of een rechthoek. Zo van hier is het fundament en de hoek is Christus. Dan zeg ik, wie zijn dan die andere drie hoeken? Dan zegt u weer, wie zegt dat het vier hoeken waren? Nou ja, twee dan. Desnoods één, maar er is een rondgebouw met één hoek. Dat is ook onlogisch. Hoewel dat ook nog kan. Maar dat betekent het woord gewoon niet. Het is uiterste in de zin van de top. En als dat er maar één is en het is een hoek, heb je dus logischerwijze hier één piramide. Maar goed, daar gaat het verder niet om, dat geloof ik echt. Maar daar gaat het verder niet om. Het gaat er maar om dat dat fundament gelegd is. Dat fundament is net zo goed Christus. Trouwens, hij is de eerste en de laatste, de alfa en de omega, de eerste steen, de laatste steen. De eerste steen is gelegd en de laatste steen ook. Ja, ja. Maar goed. Maar het gaat erom, gemeente, een huis Gods gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Dat fundament is gelegd. En daarop wordt het gehele gebouw, vers 21, bekwamelijk samengevoegd. En wast het op tot een heilige tempel in de Heere. Is niet voldoende, dus legt u ernaast 1 Korinthe 3. Waar, dan gaat het specifiek over de situatie in Korinthe. En dan zegt Paulus, daar heb ik het fundament gelegd. En ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Maar Paulus zegt niet, ik kom nog eens terug om nog eens een keer een fundament te leggen. Dat is al gebeurd, nou moet er op het fundament gebouwd worden. Hij suggereert alleen dat er zijn die wel bouwen, maar niet op het fundament, maar ernaast. Nou ja, dan stort het vanzelf erin. En dan komt er een ander beeld, zo van men bouwt wel, maar met hout, hooi en stro. Nou ja, dat brandt vanzelf een keer af, volgens de wet van Murphy. Vroeg of laat. Maar goed, dan verdwijnt het dus ook. Maar het idee blijft dat het fundament gelegd is door de apostelen. Nou ja, apostelen en profeten, hetgeen min of meer een handiadis is. Ik sta te aarzelen. Ik had bijna gezegd een synoniem, ja, maar dan krijg ik er ook problemen over. Maar het gaat erom dat de apostelen ook profeten waren. Niet de profeten zijn apostelen, maar apostelen zijn wel degelijk profeten. En meer dan dat, maar ze zijn profeten. En die waren nodig voor het leggen van het fundament, uiteraard. Eenvoudig omdat gemeentelijke waarheid nog geopenbaard moest worden. Die was alleen verborgen in het Oude Testament. Maar hij moest geopenbaard worden. En wellicht vanuit het Oude Testament gedemonstreerd worden. Maar dat is precies wat de apostelen als profeten gedaan hebben. Hetgeen ook uit hun geschriften blijkt, die we sindsdien hebben, en daarmee praat ik eigenlijk over Matthäus tot en met Openbaring. De Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Die waren nog niet geschreven, dus er zat niks anders op. Het werk moest gedaan worden door profeten die van Gods wegen daartoe waren aangesteld. En ze heten apostelen. Meer in het bijzonder. Samen apostelen en profeten. De apostel Paulus schrijft daarover in Romeinen 16, dat wil zeggen de laatste verse van Romeinen, dat deze dingen geopenbaard zijn door profetische geschriften. Dat is de basis van gemeentelijke waarheid. Begrijp je me goed? Niet maar de brieven van Paulus, maar heel het Nieuwe Testament. Ik bedoel, alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Beslot werd Matthäus ook pas geschreven na de opstanding van Christus en Marcus en Lucas en Johannes enzovoort. Toen onze gemeentelijke bedeling dus al lang begonnen was. En daarom zou men blijven bij de leer der apostelen. Het is ook leuk hoe dat in Hebreeën staat. In Hebreeën 2 gaat namelijk daarover de grote zaligheid. In Hebreeën 2 vers 3, grote zaligheid. De welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, toen die nog op aarde was, de Heer Jezus, is daarmee begonnen met die zaligheid, die grote zaligheid, gemeentelijke waarheid, te prediken, aan ons bevestigd is geworden door, vertel me het van degenen die hem gehoord hebben, het woordje hem ingevoegd, maar het is hier correct, God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigelijk kracht en bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil. Niet vanzelfsprekend, niet automatisch, maar naar zijn wil. Maar het idee is dat deze grote zaligheid begonnen is verkondigd te worden door de Heer zelf. Daarna bevestigd is geworden door de apostelen, zeg maar, degene die hem gehoord hebben, die door hem onderwezen waren. En dat het zo is, blijkt dan weer uit het feit dat het gepaard ging met die tekenen en wonderen en menigerlei krachters, of hoe dat maar heten mag, waarmee dus deze prediking van Gods wegen geautoriseerd werd, om zo te zeggen. En dat was het dan. Daarnaast leg ik dan ook altijd graag even de, ik meen 1 Timotheus 6... Ja, 1 Timotheus 6, in 1 Timotheus gaat het met name om de gezonde leer. Bij de Timotheusbrieven vind je de term meerdere malen, in Titus ook trouwens, de gezonde leer. En hier staat ook zoiets, want hier staat in 1 Timotheus 6 vers 3, indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus. Dus wie is begonnen deze dingen te leren? De Heer Jezus Christus. Maar indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde, levenbrengende en leven onderhoudende woorden van onze Heer Jezus Christus, en met de leer die naar de godzaligheid is, die is ziek. Dat lees je niet meteen in het Nederlands, maar ik wijs erop dat de termen die gebruikt worden wel degelijk medische termen zijn. Die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast. Hij heeft koorts namelijk, dat is wat het is. In het Nederlands nog steeds, want de koorts raast door het lichaam, weet u wel. Zo heet dat. Maar dat woord hier vertaald met razen is wel degelijk een Griekse term voor ziek zijn, koorts hebben. En opgeblazen is gewoon oedemisch. Of hoe spreek je dat? Oedemisch? Ja, ik ben ook maar een visser, of was ik een boer? Oedemisch. Nou goed. Opgeblazen. Die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast omtrent vragen en woordenstrijd, uit welke komt nee, twist, lastering en kwade nadenking. Het lijkt wel politiek. En ja, dat is het eigenlijk ook. Hè? Maar goed. Maar wie afwijkt van de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, die is ziek. En dan te bedenken dat men ons soms wil wijsmaken dat de Heer zelf afwijkt van de gezonde woorden van de Heer Jezus, omdat hij later wat andere woorden heeft medegedeeld, een andere leer, en die door de apostel Paulus heeft laten verkondigen op zijn oude dag, en dat soort dingen meer. Dat is dus meteen hier uitgesloten. Dat is volstrekt onmogelijk. Bovendien zou je dan ook een andere evangelie hebben, en dan ben je ook ziek. Dan leef je onder de vloek, maar dat was Galaten 1. Dus ik ben met dit soort dingen altijd heel snel klaar. Wij houden van politiek toch? Wij houden van duidelijkheid. Zeggen het gewoon kort en dat is gauw klaar, hè? Ja of nee? Juist. Wat zeg je, Balkenende? Nee, daar hoor je geen ja of nee van. Nee. Nou goed, terug naar handelingen dan. Zij waren volhardende in de leer der apostelen. Iemand die ons daarvan af wil brengen, die leert iets ongezond, zou ik maar zeggen. Niet het woord gods. Daarom kost het wat moeite om erbij te blijven. Dat is inderdaad zo. Want de leer der apostelen wordt continu bestreden. Maar ze waren volhardende in de leer der apostelen. En als gevolg daarvan volharden zij ook in de gemeenschap. Want als men blijft bij de leer der apostelen, dan is daar in de praktijk, want het gaat over de praktijk, hè. Daar is daar in de praktijk die gemeenschap uiteraard. En dan, ik bedoel het weer niet zo lelijk als dat het klinkt, maar sommigen denken dat gemeenschap alleen daar is als onze namen geschreven zijn in hetzelfde register ergens. Dan heb je ergens deel aan, of met het anagram ervan, dan ben je er lid van. Maar iedereen kan je naam wel opschrijven ergens in een of andere register of in een of ander computerbestand van mijn part. En wat maakt dat uit of dat erin staat of niet? Dat betekent toch niks? Ik heb altijd wel begrepen dat gemeenschap toch wel wat anders was dan dat je naam staat op een briefje, al was het ook een boterbriefje. Hè? Toch? Dat is niet de gemeenschap. Nee, waar het over gaat is dat wij volharden in een en diezelfde leer. Dat bindt ons aan elkaar. Waar we dezelfde dingen geloven, zijn we met elkaar verbonden. Liever zeg ik het nog sterker, want dan is het ook duidelijker. Daar waar wij dezelfde passie hebben... Leidzaamheid. Gedreven worden door dezelfde kracht. Dat is het woord Gods. Of de Heilige Geest of Christus. Maar daar waar we dezelfde passie hebben, vormen wij vanzelf één vereniging. He? Als je een passie hebt voor postzegels verzamelen, word je lid van de Philatelistenclub. En die is ook voor onder de 18, al zou je het niet denken. Maar vooruit. Philatelisten, ja. Die verzamelen postzegels. Maar vooruit. Dat kan toch gewoon? Moeilijker is dat niet. Maar daar waar wij volharden de leer der apostelen, zijn wij met elkaar verbonden. En wat onze namen betreft, die staan ingeschreven in het hemelse Jeruzalem. Volgens Hebreeën 12, dat moet ook meer dan voldoende zijn voor ons, toch? Maar dat is die gemeenschap. En iets anders is het. Kijk, ik natuurlijk... Ik herinner me ineens dat in een gemeente waar ik wel eens kwam, jaren geleden hoor. Waar ik wel eens kwam, vonden ze dat de leden van de gemeente toen maar een beetje langs elkaar heen leefden. Ze zagen elkaar alleen maar op zondag. En wat deden ze eraan, denkt u? Een puzzelrit organiseren. Zo samen allemaal meedoen. Iedereen heeft een auto en die komt met die mee rijden en die met die. Was dat weer geregeld? Een puzzelrit houden. Het resultaat was ruzie overigens. Want we konden het over de uitslag niet eens worden. En over de jurering, dus het hielp ook al niet. Maar het is toch... Nee, het is best leuk om zoiets te doen op zich. Maar als dat nou moet zijn tot de bevordering van de gemeenschap. Welke gemeenschap? Wij zouden elkaar niet kennen. Gemeenschap hebben. Naar het vlees, maar naar de geest. In Christus als nieuwe schepselen. En hoe dat in de praktijk gaat? Ja, via het woord gewoon. Via het volharden in de leer der apostelen. En dus blijven bij de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus. Want daar gaat die leer der apostelen over uiteraard. Dan volhardt men ook in de gemeenschap. Daarna staat er, en in de breking des broods... Dit is een omstreden term. Ik heb nog 7 minuten. Dat is te weinig om het uitgebreid te bespreken. Dus ik moet het dan maar gewoon kort zeggen. Als ik het vers lees los van alle bagage, alle ballast die eraan gehangen is. Dan lees ik ze wel of harder in de leer der apostelen. Dat wil zeggen, we waren op hetzelfde gericht en leefden daaruit. Dan heb je gemeenschap. Punt 2. Ze waren volhardende in de gemeenschap. Dus, dat zei ik al, dat zat er al in. Daarna, en de breking des broods. Breking des broods. Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap? Met het lichaam van Christus. 1 Korinthe 10 staat er letterlijk zo. Het antwoord is uiteraard ja. Op deze bekende retorische vraag. Dus wat betekent het? Ze waren volhardende in de breking des broods. Betekent precies hetzelfde als de twee voorgaande dingen. Hebben die nog? En pas daarna vragen wij ons af. Maar wat is dat dan? Breking des broods. Hebben de volgorde? Wat het betekent, gemeenschap. Brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus en dat is de gemeente. Dat is niet zijn dood, dat is de gemeente, het lichaam van Christus. Zie? Nou goed, 1 Korinthe 10. Maar wat is breking des broods letterlijk? Dat wil zeggen, hoe komt de apostel eigenlijk bij deze uitdrukking? En dan pas kom je terecht bij wellicht... Via de Bijbel, in ieder geval, kom je terecht bij wat wij het avondmaal noemen. Hoewel er staat, dat is niet des Heeren avondmaal eten, maar wij noemen het toch zo vooruit. Dat is 1 Korinthe 11, een hoofdstuk verder in de eerste Korinthebrief. Dat wil zeggen, het vieren van het avondmaal. Zoals de Heer het brood brak en het uitdeelde in de nacht dat hij verraden werd, staat daar allemaal bij in 1 Korinthe 11 immers. En zei, doe dit totdat ik kom. Of beter nog, doe dit tot mijn gedachtenis, totdat ik kom, enzovoort. En dat deden zij dus. Wanneer? Nou, nogal veel, want de staatsen bleven erin volharden. Dat zal wel meer dan één keer per jaar geweest zijn, mag ik aannemen. En dan is de vraag hoe vaak, en dan moet ik u zeggen, ja, ik heb geen flauw idee. Iemand kon nog net opmerken ooit, maar je leest ergens dat ze deden op de eerste dag van de week. Ja, dat ook. Je kunt ook nog lezen dat ze gewoon waren de eerste dag van de week bij elkaar te komen. En daarmee wordt gesuggereerd, eventueel, dat ze elke eerste dag van de week het avondmaal vieren. Maar dat staat er niet. Die heb je toch, hè? Dat is met geen mogelijkheid te vinden. Gelooft u mij, ik heb me daar wezenloos naar gezocht. Want ik had geleerd, tenminste heb ik ze opgepakt altijd, dat het zo hoorde, dat het zo moest, en dat degenen die elke zondag bij elkaar komen een avondmaal te vieren, die komen samen op de enige echte Bijbelse nieuwtestamentische manier, of hoe men dat dan maar noemde. Totdat ik mijn vader een keer hoorde zeggen, nou, er is nauwelijks één Bijbeltekst voor te vinden. Toen dacht ik, hé. Heeft hij me eerst jaren laten zoeken, dat wel. Maar goed, dat had ik hem ook niet verteld. Maar dat kun je inderdaad niet vinden. Men beweert dat soms. En ik denk ook niet dat er iets mee mis is om het te doen. Ik denk ook dat je dat ook wel elke dag kunt doen als je de tijd voor kunt vinden. Maar, nog een stap verder. Wij hebben er een ritueel van gemaakt. En als ik het nou weer even losmaak van de instituties dus, hè, en gewoon in de Bijbel lees over breking des broods, dan lees ik dat er helemaal niks bijzonders is om brood te breken. Wij weten trouwens waarom het gebroken werd, omdat het erbij staat. Hè? Om het uit te kunnen delen en opdat men allen deel zou kunnen hebben aan één brood, eveneens 1 Korinthe 10, want wij zijn eens brood deelachtig, niet een gedeeld brood, niet een gebroken brood, één brood. Voor zover het gebroken werd, is het om uit te delen. En de uitdrukking dat voor u verbroken wordt, staat in de Bijbel niet, staat abusievelijk in 1 Korinthe 11. Nieuwere vertalingen hebben dat dan ook terecht weer weggelaten, iemand heeft dat er ooit ingevoegd, maar het hoort er niet te staan, staat er echt niet. Dit is mijn lichaam voor u. Niet dat voor u verbroken wordt, maar dit is mijn lichaam voor u. En dat voor u verbroken wordt, staat echt helemaal nergens. En dat gebroken om uit te delen. En hoewel wij hebben geleerd netjes met mes en vork te eten, heb ik later gezien dat buiten Nederland, tegenwoordig binnen Nederland ook trouwens, men dat met brood helemaal niet snijdt. Het wordt altijd en per definitie gebroken. En ergens in gedoopt. Huh?
In de vertaling hier staat dus inderdaad, deze week is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat voor ik als geen drink tot mijn gedachte is. Dat voor ik als geen eten drink, kom geen dode zin
ja. Dat ik kom. Ja. Ja, verder niet, nee. Maar het breken als zodanig heeft geen symbolische betekenis, heeft een praktische betekenis. Namelijk van dat men deel krijgt aan het ene brood. Want de symbolische betekenis van het brood is juist dat men aan één brood deel krijgt. Evenzo geldt dat voor de wijn die uitgegoten wordt, voor een ieder. Wijn schenkt je uit, dat hoort nog even zo. Omdat ieder zijn deel zou krijgen, zo gebeurt zoiets nou eenmaal. En misschien is het wel helemaal correct, zoals ik het in Engeland en Zuid-Afrika trouwens ook maar veel gezien heb. Men geeft daar niet een beker door, maar men heeft ieder een eigen glaasje staan, hè. Waarin het uitgeschonken werd. Dat is een heel gedoe trouwens. Het doorgeven van één beker trouwens ook. Maar hoe men doet, maakt verder niet uit. Het idee is dat die wijn komt uit één en dezelfde oorspronkelijke bron. Dat is eigenlijk het idee. En er blijft ook één. Het is een gemeenschap met het bloed, het leven. Met lagaïum, weet u wel, het leven. Een gemeenschap met het bloed van Christus.